je een woord lezen uit het Oude Testament. Sommigen denken dat de God uit het Oude Testament een andere God is dan het Nieuwe Testament. Het thema voor dit weekend was Amazing Grace, verbazingwekkende genade om te ontvangen en om uit te delen, om door te geven. En ik wil jullie twee teksten uit Exodus lezen waarin we iets zien en lezen over hoe God zichzelf in het oude verbond aan Mozes openbaart. En wat staat er in Exodus 34, 6 en 7? Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de wetteloosheid van de vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en het vierde lid, geslacht. Zullen we met elkaar de Heer om een zegen vragen? Heer, wat is dat een indrukwekkend woord. Heer, wat u uitgesproken hebt in de ontmoeting met uw kind, uw knecht Mozes. Heer, dat u uzelf geopenbaard hebt als die Heer, die verbondsgod, die barmhartig, genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid bent. O Heere, wij willen u vanavond lofprijzen, eren en aanbidden, vanwege uw grootheid en majesteit. O Heere, wij kunnen met ons menselijk verstand niet bevatten hoe groot u bent en hoe heerlijk u bent. En zoals we de laatste dagen hebben gehoord, Heere, geef dat wij toch minder met onszelf en met onze problemen zullen bezig zijn. En dat wij ons oog zullen focussen op u. Dat wij al meer en meer uw glorie zullen gaan leren zien. Dat wij steeds meer en meer in lofprijzing en aanbidding u de lof, de eer en de hulde zullen toebrengen. En Heer, nu is het zo ons gebed dat u deze laatste avond, Heer, zal gebruiken. En dat het vanavond de heerlijkste avond zal worden waarin wij met elkaar uw tegenwoordigheid mogen ervaren. Heer, we danken u hartelijk voor alles wat u ook de afgelopen dag hebt gegeven. Heer, we danken u voor alles wat u ook de afgelopen dagen hebt gegeven. Voor datgene, Heer, wat u gedaan hebt in de harten van jongeren en ouderen. Maar Heer, wij hebben ook voor deze laatste avond, Heer, hebben wij veel verwachting dat u het woord en de getuigenissen zal gebruiken. Heer, opdat een schuldverslagen zondaar, die misschien nog voor zichzelf leeft, u mag leren kennen. Of dat degene die u mogen kennen, Heer, dat zij opnieuw aangespoord zullen worden om de tijd niet te verspillen, maar de hand aan de ploeg te slaan en voor u te leven in toewijding en in aanbidding. Heer, wilt u zo degene die een getuigenis hopen te geven, de vrijmoedigheid geven? Wilt u, Heer, Paul Washer de wijsheid geven en de kracht van uw geest? We bidden voor Oscar, Heer, die opnieuw hoopt te tolken en te vertalen. We danken u ook, Heer, dat hij ook deze dag in ons midden mag zijn. Heer, wilt u hem ook alles schenken wat nodig is? Zegen zo in ieder van ons, Heer. We willen in bijzonder ook voorbeden doen voor Tineke van de Hardenberg, die ook vandaag weggeroepen is omdat haar moeder is overleden op 84-jarige leeftijd. En Heer, we willen haar en de familieleden die ook van vakantie terug moeten komen, Heer, wilt u hen genadig zijn en ook sterken in dit verdriet. En wat doet dan dat ons ook op dit ogenblik, ook in dit weekend, opnieuw bepalen bij de vergankelijkheid van het leven. En Heer, wilt u ons alle leren dat ons handbreed, onze tijd, ons leven een handbreed gesteld is. Heer, dat het zo over kan zijn. En Heer, wat zou het dan aangrijpend zijn als wij onze kostbare tijd verspild zullen hebben aan deze wereld en levend voor onszelf. En daarom smeken en bidden wij u, Heere, kom met uw geest en raak onze harten aan, Heere, opdat wij vol van u ook weer naar huis zullen gaan om ook elders weer tot zegen te mogen zijn. Vader, hoor ons zo in de wonderbare naam van de Heer Jezus uit genade. Amen.
Well, good evening.
Goedenavond.
Before I get started, I just share with you, Brother Leiter and I were having a conversation.
Voordat ik van start ga, wil ik graag met jullie delen. Brother Leiter en ik waren in gesprek met elkaar.
And I was sharing with him about my weakness.
En ik deelde met hem over mijn zwakheid.
And we were talking, and I told him, I said, you know, when I tell people how weak I am.
En ik zei tegen hem, weet je, als ik tegen mensen zeg en met hen deel hoe zwak ik ben.
They think I'm being humble.
Dan denken ze dat ik nederig ben.
And they don't realize I'm really telling the truth.
Maar ze realiseren zich niet dat ik gewoon de waarheid vertel.
I would want the young people here to know something very important.
Ik zou willen dat de jonge mensen hier vanavond iets heel belangrijks ook begrijpen.
Sometimes you look at men who preach and teach.
Soms kijk je naar mensen, mannen die prediken en onderwijzen.
And you think that God is using them because they have reached some great spiritual level.
En je denkt dat de Heere God hen gebruikt omdat zij een bepaald hoog geestelijk niveau hebben bereikt.
But that's not really true.
Maar dat is niet waar.
You see, I hope that I am not a hypocrite.
Ik hoop dat ik niet een huichelaar ben.
I hope that I'm sincere.
Ik hoop dat ik oprecht ben.
I think that I really want to follow Jesus Christ with my heart.
Ik denk dat ik de Heer Jezus echt met mijn hele hart wil volgen.
But men are weak.
Maar mensen zijn zwak.
They're not courageous.
Ze zijn niet zo moedig.
They don't know a lot.
En ze weten niet zoveel.
God uses weak people.
En God gebruikt zwakke mensen.
I mean, if you look in the Bible, you will see that.
Als je de Bijbel leest, dan vind je dat daar ook.
Look at the men and the women that he used.
Kijk eens naar de mannen en de vrouwen die hij heeft gebruikt.
There's no such thing as a great man of God.
Er bestaat niet zoiets als een grote man Gods.
There are only weak little men of a great and merciful God.
Er zijn alleen maar zwakke en kleine mensen die horen bij een grote en sterke God.
Sometimes I say when I'm in a pastor's conference.
Soms als ik op een conferentie ben waar predikanten samen zijn, dan zeg ik wel eens.
There's no such thing as a great man of God.
Er bestaat niet zoiets als een grote man Gods.
And you see some of the pastors get mad.
En je ziet dat sommige van de dominees boos worden.
But the humble hear it and they are glad.
Maar de nederigen horen dat ook en die verheugen zich.
The normal Christian hears it and is glad.
En de christen die dit hoort, die verblijdt zich ook dan.
You see, God can use you.
Want zie je, de Heere God die kan jou gebruiken.
He will use you.
En hij zal je gebruiken.
And he's probably already used you more than what he will let you know.
En hij heeft je waarschijnlijk al meer gebruikt dan wat hij jou zelf heeft laten zien.
The only one we should ever look to is Jesus Christ.
En de enige waar we alleen naar moeten kijken is de Heer Jezus Christus.
We should never put confidence in men.
We moeten nooit vertrouwen stellen op mensen.
We will be disappointed.
Dan zullen we teleurgesteld raken.
But to put confidence in Christ.
Maar dat we ons vertrouwen stellen op Christus.
As the Bible says, you will not be ashamed.
En dan zegt de Bijbel, dan zul je niet beschaamd uitkomen.
Let me give you a few questions.
Laat me je een paar vragen stellen.
Sometimes do you read a chapter and then forget everything you read?
Gebeurt het wel eens dat je een hoofdstuk leest en dat je daarna alles vergeet wat je hebt gelezen?
Do you ever do that?
Doe je dat wel eens?
Raise your hand.
Hef je hand eens op. Oh.
Ah.
So do I.
Dat overkomt mij ook.
Don't you hate that?
Heb je er niet een hekel aan?
Do you ever memorize a scripture, like work really hard to memorize a scripture?
Werk je er wel eens hard aan om een Bijbelvers uit je hoofd te leren?
And then 2 days later you try to quote it and you say something completely different.
En dan 2 dagen later dan probeer je dat nogmaals te citeren en dan ben je het helemaal weer vergeten.
Or you quote it and then someone asks you where it's at and you can't tell them.
Of je noemt het Bijbelvers en dan vraagt iemand waar staat het ook weer en dan weet je dat niet meer.
I do that. Except it's worse. I do it in front of 5,000 people.
Dat doe ik ook en dat is nog veel erger, want ik doe het ook voor 5,000 mensen wel eens.
Do you ever go to your bedroom and shut off the lights to pray?
Ga je wel eens naar je slaapkamer en je doet de lichten uit en je wil bidden?
And then 3 hours later.
En dan 3 uur later.
Your wife comes in.
Dan komt je vrouw naar binnen.
And turns on the lights.
En doet het licht aan.
And you're asleep.
En je slaapt.
And you have drooled all over the bed.
En je hebt het hele bed ondergekwijld. Is that it?
And then when she wakes you up.
And I don't know if I translated that well.
Slobber coming out.
Yeah, okay. En dan maakt ze je wakker.
And then when she wakes you up.
En als ze je dan wakker maakt.
You act like you weren't asleep.
Dat doe je net alsof je niet sliep.
And then you try to get up and both of your legs are paralyzed.
En dan probeer je op te staan en heb je 2 slapende benen.
Do any of you do anything like that?
Doen sommigen van jullie wel eens zoiets?
I never do that.
Dat doe ik nooit.
I just wanted you to know that.
Ik wilde gewoon dat je dit zou weten.
I preach in a lot of places.
Ik preek op heel veel plaatsen.
I don't know how this ever happened.
En ik weet niet hoe dat ooit zo heeft kunnen komen.
You know, sometimes people will come to visit me.
Soms dan zoeken mensen mij op.
And they'll want to just hang around with me for a few days.
En dan willen ze graag een paar dagen met mij optrekken.
And they're usually pretty disappointed.
En over het algemeen raken ze aardig teleurgesteld.
Like I said, I'm not, hopefully I'm not in rebellion and I'm not a hypocrite.
En zoals ik zei, ik hoop dat ik niet opstandig ben naar de Heere God en dat ik niet een huichelaar ben.
But I'm just normal.
Maar ik ben heel gewoon.
And a lot of people don't like that.
En een heleboel mensen vinden het niet leuk om dat te ontdekken.
Men want to lift up men.
Want mensen willen mensen verhogen.
And that's so wrong.
En dat is gewoon verkeerd.
'Cause men are just men.
Want mensen zijn gewoon mensen.
God can really use you.
De Heere kan jou echt gebruiken.
Now, if you're in rebellion and living in hypocrisy, no.
Nou, als je opstandig bent jegens de Heere en schijnheilig leeft, dan niet.
But if you're a person who truly wants to follow Christ.
Maar als je iemand bent die waarlijk oprecht de Heer Jezus wil volgen.
And yet you feel like you have 2 left feet.
Maar je hebt het gevoel dat je 2 linkerbenen hebt.
God can still use you.
Dan kan God je nog steeds gebruiken.
He gets glory out of using the weak.
Hij wordt verheerlijkt wanneer hij zwakken gebruikt.
Because it proves that he's the one doing the work.
Want dat laat zien dat hij degene is die het werk doet.
Humble Christian, rejoice.
Dus nederige Christen, verheug je, verblijd je.
You have a savior.
Je hebt een zaligmaker.
Who is a kind and wonderful master.
Die een vriendelijke en een heerlijke meester is.
Who will never leave you nor forsake you.
Die je nooit zal verlaten of in de steek zal laten.
Who will never give up on you.
En die jou nooit zal opgeven.
Because he never put any confidence in you to start off.
Omdat hij van het begin af aan nooit heeft vertrouwd op jouzelf.
He'll never give up on you because he has made a commitment to you.
Hij zal nooit met jou stoppen omdat hij zelf zich heeft toegewijd aan jou.
And by his virtue, his merit and power, he will make it happen.
En vanwege zijn liefde en vanwege zijn verdiensten en vanwege zijn kracht zal hij ervoor zorgen dat het gaat lukken.
I'm going to preach on maybe two different things tonight, so we're liable to be here for about 6 hours.
Ik ga vanavond spreken over twee verschillende dingen, dus het is heel goed mogelijk dat we hier ongeveer 6 uur zullen zijn.
Not really.
All right. Niet echt.
Let's look in Psalms 103, verses 15 through 18.
We kijken naar Psalm 103. Vers 15 tot en met 18. Psalm 103. Ja, verses 15 through 18. Psalm 103, vers 15. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds. Alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen en zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen.
In verse 15 it says, as for man, his days are like grass, as a flower of the field, so he flourishes.
Vers 15 zegt, de dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, zo bloeit hij.
If he had said that man is like a mountain, we would still have reason to be afraid.
Als hier zou hebben gestaan dat de mens is als een berg, als een rots, dan hadden we nog steeds reden om te vrezen.
Because mountains do not last forever.
Omdat zelfs bergen niet voor altijd blijven.
Time will ground them down to nothing.
En de tijd die maakt hen tot niets.
Even the mountains cannot withstand some of the forces of nature.
Zelfs bergen kunnen niet sommige natuurkrachten weer overleven.
So if God had said that man is like a mountain, we would still have reason to know that one day our life would end.
Dus als hier had gestaan dat een mens is als een berg, dan hadden we nog steeds reden om te geloven en aan te nemen dat ons leven eindig is.
If he had said here that man is like a mighty oak tree.
Als hier zou hebben gestaan dat een mens is als een machtige eikenboom.
We would still have reason to be afraid.
Dan hadden we nog steeds reden om bang te zijn.
Oak trees eventually die.
Want eiken die sterven uiteindelijk ook.
They can be destroyed by disease.
Ze kunnen ten onder gaan aan ziekte.
They can be cut down by the axe of a man.
En ze kunnen omgehakt worden door de bijl van de mens.
So if he had said that man is like a mighty oak tree, we would still have reason to be afraid.
Dus als hier had gestaan dat de mens is als een sterke eikenboom, dan hadden we nog steeds reden gehad om te vrezen.
But he says man is like grass.
Maar er staat hier dat de mens is als het gras.
Grass has short duration.
Het gras leeft maar voor even.
Even if it is healthy, it will not last more than a year.
Zelfs als gras gezond is, dan zal het niet langer leven dan 1 jaar.
The winter comes and it withers and it dies.
In de winter dan verwelkt het en dan sterft het.
Forces can act upon grass and kill it, and grass does not have control over those forces.
En er zijn krachten die over dat gras heen komen en die dat gras doden. En het gras zelf heeft daar geen macht over.
The mightiest men on the face of this earth are grass.
De machtigste mannen op de aardbodem zijn als gras.
They may flourish for a while.
En ze bloeien voor even.
But in time they will go.
Maar op den duur dan vergaan zij.
It says in verse 16, as the wind passes over it, it is no more, and the place acknowledges it no more.
Zoals vers 16 zegt, als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer en haar plaats kent haar niet meer.
They flourish.
Ze bloeien.
And then they are gone.
En daarna zijn ze gewoon weer weg.
A man is born.
Mens wordt geboren.
A man is educated.
Mens wordt onderwezen.
A man works and accomplishes great things.
En een mens werkt en die bereikt grote dingen.
A man dies and he is forgotten.
En dan sterft de mens en daarna wordt hij vergeten.
Nebuchadnezzar.
Nebuchadnezzar.
Will you be as great as him?
Zul jij zo groot zijn als hij?
But I imagine that there are months and years that pass by and you do not even think of him.
Maar ik kan me zo voorstellen dat er weken, maanden voorbij gaan dat je geen moment aan hem denkt.
Will anyone know you even existed 100 years from today?
Zal er over 100 jaar überhaupt iemand zijn die nog weet dat jij hebt bestaan?
You know the name of your father.
Jij kent de naam van je vader.
Do you know the name of your grandfather?
Ken je de naam van je grootvader?
Do you know the name of your great-grandfather?
Ken je de naam van je overgrootvader?
Do you know the name of your great-great-grandfather?
Ken je de naam van je overgrootvader?
In 4 generations no one will remember you either.
Nee, over 4 generaties zal er ook niemand zijn die jou herinnert.
There are great empires that have arisen on this planet.
Er zijn grote koninkrijken die zijn opgekomen op aarde.
There's Rome.
Sorry?
The Empire of Rome.
Oh, het Romeinse Rijk.
There's Babylon.
Het Babylonische Rijk.
But they've all passed.
Maar al die koninkrijken zijn weer voorbij.
One day Holland will be nothing more than ruins.
Er zal een dag komen dat Holland, dat Nederland, niets anders zal zijn dan een ruïne.
One day the United States will be nothing more than a name written in a history book.
En er zal een dag zijn dat de Verenigde Staten niets anders meer zal zijn dan een naam die opgetekend staat in een geschiedenisboek.
So if the very nations we live in will one day disappear, how much more will we disappear?
Dus als zelfs de naties waar we deel van uitmaken op een dag voorbij zullen zijn, hoeveel te meer zullen ook wij op een dag voorbij zijn?
Your life is a vapor.
Je leven is als een mist.
It is like the dew that comes down on the grass in the morning, but the sun comes out and it disappears.
Het is als de dauw die 's morgens op het gras te vinden is, maar daarna komt de zon op en de dauw is weg.
Today, yesterday you were born.
Gisteren werd je geboren.
Today you are alive.
Vandaag leef je.
Tomorrow you will die.
En morgen zal je sterven.
Go and talk to the aged.
Praat eens met mensen op leeftijd.
Go and talk to them about how fast their life passed before them.
Praat eens met hen over hoe snel hun leven zover is gekomen.
They will tell you that they were born yesterday.
En ze zullen je zeggen, ik werd gisteren geboren.
That life passed so quickly.
Het leven is zo snel gegaan.
That they missed so much.
Er is zoveel wat ze zijn misgelopen.
That they wish they could go back and do it all over again.
En dat ze, u zult horen dat ze de wens hebben, dat ze zouden willen dat ze terug konden gaan en dingen anders konden doen.
But they will not receive the opportunity.
Maar die gelegenheid, die krijgen ze niet meer.
They will never go back.
Want ze kunnen niet meer teruggaan.
Their life is over.
Want hun leven is grotendeels voorbij.
We look out on this congregation tonight.
We kijken over deze gemeente vanavond.
Many strong young men.
Er zijn hier vele sterke jonge mannen.
Your bodies are your friend.
Je lichaam is je vriend.
They do not hurt.
Je lichaam doet geen pijn.
They're strong and full of energy.
Je lichaam is sterk en vol van energie.
It won't be long before they're not your friend but your enemy.
Maar het zal niet zo lang duren voordat je lichaam niet meer je vriend is, maar je vijand.
They will bring you pain.
Je lichaam zal je pijn brengen.
They will bring you weakness.
En zwakte.
They will limit you.
Je lichaam zal je beperken.
One day someone will have to help you go to the bathroom.
Er komt een dag dat iemand je zal moeten helpen om naar het toilet te gaan.
That's what is awaiting you.
Dat is wat je te wachten staat.
You see, we live in a cult of youth.
Wij leven in een cultuur waarin de jeugd bijna wordt aanbeden.
Youth is the idol.
Jeugd is als een afgod.
The beauty of youth is the idol.
En de schoonheid van de jeugd is, is het idool, is de afgod.
But even the famous people that are put before us today as the beautiful young.
Maar zelfs de beroemde mensen die ons vandaag de dag worden voorgeschoteld als de prachtige jonge mensen.
In a few years they will disappear and we'll forget all about them.
Over een aantal jaren zullen ze verdwenen zijn en zal niemand meer aan hen denken.
We will see our idols tumble down.
We zullen de idolen van hun voetstuk zien vallen.
But as soon as they grow old and tumble down, we put new idols in their place.
En als zij van hun voetstuk zijn gevallen, dan zullen wij andere idolen op hun voetstuk zetten.
A lot of dear, beautiful young girls here tonight.
Een hoop lieve jonge dames hier vanavond.
But one day you'll be so old.
Maar op een dag, dan zul je zo oud zijn.
Your beauty will fade.
Dat je schoonheid voor minder is geworden.
You'll turn no one's head.
Er zal niemand zich omdraaien om naar je te kijken.
I remember seeing pictures of my mother back in the 30s.
Ik weet nog dat ik foto's zag van mijn moeder in de jaren 30 van de vorige eeuw.
She was so beautiful.
Ze was zo'n mooie vrouw.
And I remember seeing her laying on her deathbed when she was 80.
En ik weet nog dat ze, ik kan me herinneren hoe ze op haar sterfbed lag toen ze 80 jaar was.
So weak and frail.
Zo zwak en kwetsbaar.
All of her beauty gone.
Al haar schoonheid was weg.
All of her strength gone.
En al haar kracht was weg.
You know what the last thing my mother said to anybody on this planet?
Weet je wat het laatste was wat mijn moeder zei tegen iedereen die ze toen nog ontmoette?
I stayed with her the month that she was in bed before she died.
Ik verbleef bij haar de laatste maand van haar leven toen ze in bed lag.
The last 2 weeks she was unconscious and couldn't say anything.
De laatste 2 weken was ze buiten bewustzijn en kon ze niets meer zeggen.
But the last thing I heard her say was when her brother called on the phone.
Maar het laatste wat ik haar heb horen zeggen is toen haar eigen broer haar belde.
And I said, "Mom, your brother Willie is on the phone. Can you talk to him?"
Ik zei tegen haar moeder, "Je broer Willie is aan de telefoon. Kan je met hem praten?"
She took the phone.
En ze nam de telefoon.
And I held it with her because she was so weak she couldn't even hold the phone to her face.
En ik hielp haar om de hoorn vast te houden.
She hadn't spoken about 2 days.
Ze had ongeveer 2 dagen lang niet geen woord uitgebracht.
And this is what she said.
En dit is wat ze zei.
Read Bible. Believe Jesus. Read Bible. Believe Jesus. And that's the last thing she ever said on this planet.
Lees je Bijbel. Geloof in Jezus. Lees je Bijbel. Geloof in Jezus. Dat is het laatste wat ze zei hier op aarde.
What a testimony.
Wat een getuigenis.
Everything she ever was, everything she ever possessed was taken from her.
Alles wat ze ooit was geweest en alles wat ze ooit had gehad, werd haar afgenomen.
But the confession of faith in Jesus Christ that will carry her on to glory.
Maar haar belijdenis van haar geloof in Jezus Christus, dat droeg haar de heerlijkheid in.
Man's days are like grass.
De dagen van de mens zijn als het gras.
As the flower of the field, he flourishes.
Als een bloem op het veld, zo bloeit hij.
And all his strength, all his beauty, all his accomplishments.
En al zijn sterkte en al zijn schoonheid en al zijn, alles wat hij bereikt.
But then God says, today your soul is required of you.
Maar dan zegt de Heere God, vandaag wordt jouw ziel van je opgeëist.
How then shall we live?
Hoe moeten wij dan leven?
To the unbeliever, I can't even ask this question.
Nou, aan de ongelovige kan ik deze vraag niet eens stellen.
Because he doesn't care.
Want die maakt zich daar geen zorgen om.
Because he doesn't see.
Hij ziet dingen niet.
He's being entertained by the devil all the way to hell.
Hij wordt de hele tijd vermaakt door de duivel, de hele weg naar de hel toe.
The world is in his life.
De wereld is in zijn leven.
And it leads him.
En die wereld die leidt hem.
And it entertains him.
En vermaakt hem.
And it feeds him.
En voedt hem.
So that he never asks the important question, why am I alive?
Zodat hij zichzelf nooit de belangrijke vraag stelt, waarvoor leef ik eigenlijk?
But the believer can ask the question, how shall we then live?
Maar de gelovige die stelt wel de vraag, hoe behoren wij dan te leven?
Because your mind has been illumined by the Spirit of God.
Omdat je denken verlicht is door de Heilige Geest van God.
Christ has given you understanding.
Christus heeft jou inzicht gegeven.
You know that life is short.
En je weet dat het leven kort is.
It's like a vapor.
Het is als een mist.
You know your strength is going to leave you.
Je weet dat je kracht je uiteindelijk zal verlaten.
You know that your beauty is going to betray you.
Je weet dat je schoonheid je zal verraden.
You know that all your material possessions are going to rot.
Je weet dat al je materiële bezittingen zullen wegrotten.
You know that all the worldly achievements you have accomplished are going to fail.
Je weet dat alle dingen die je in deze wereld hebt bereikt weer zullen voorbijgaan, dat het faalt.
And regardless of all your work, you will not be remembered.
En ook al heb je nog zoveel gedaan, je zult niet worden herinnerd.
How then shall we live?
Hoe behoren wij dan te leven?
It says in verse 17.
Er staat in vers 17.
But the loving kindness of the Lord is everlasting to everlasting on those who fear him.
Maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen.
And his righteousness to children's children.
En zijn gerechtigheid aan kindskinderen.
We must recognize what is truly eternal.
Wij moeten erkennen wat waarlijk van eeuwigheidswaarde is.
And it is that relationship that we have been granted with God.
En dat is de relatie die ons geschonken is met de Heere God.
This is eternal life, that you may know the one true God.
Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God.
This is eternal.
Dit is eeuwig.
And this is what you should pursue.
En dit is waar jij naar behoort te jagen.
Knowing that the world is coming to an end.
Wetende dat deze wereld voorbij zal gaan.
Knowing that your life is coming to an end.
Wetende dat jouw leven voorbij zal gaan.
You should pursue God.
Behoor je te jagen naar God.
Pursue a relationship with him.
Jagen naar een relatie met hem.
And to pursue to know his will and accomplish it on this earth.
En jagen naar de kennis van zijn wil en zijn wil te doen hier op aarde.
One of the most amazing statements that can ever be made about a man was made about King David.
Een van de meest verbazingwekkende uitspraken die over een mens kan worden gedaan, werd gedaan over koning David.
He served the purposes of God in his generation.
Hij heeft de raad Gods gediend in zijn tijd.
And then he slept.
En toen is hij ingeslapen.
What an amazing thing to be said about a man.
Wat bijzonder als dit over een mens wordt gezegd.
That is what I would like to have said at my funeral.
En ik hoop dat dat zal worden gezegd bij mijn begrafenis.
He served the purposes of God in his generation.
Hij heeft de doelen van de Heere God in zijn tijd gediend.
And then he slept.
En daarna is hij ingeslapen.
What more is there?
Want wat is er verder nog?
He says the loving kindness of the Lord is from everlasting to everlasting.
Hij zegt: de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid.
And in verse 18 he says to those who keep his covenant and remember his precepts to do them.
En in vers 18 staat: aan degene die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen.
The covenant should be before you always.
Het verbond behoort altijd jou voor ogen te staan.
What God has done for you in Jesus Christ should be constantly before you.
Wat de Heere God voor jou heeft gedaan in Jezus Christus behoort jou altijd voor ogen te staan.
It should be the thing that drives you or motivates you.
En dat behoort hetgeen te zijn wat jou beweegt en wat jou motiveert.
It should be your reason for living.
Dat behoort jouw reden te zijn om te leven.
And your encouragement.
En jouw bemoediging.
I always tell believers this.
Ik zeg tegen gelovigen altijd dit.
We live between two days.
Wij leven tussen twee dagen.
The day when Jesus Christ hung before all men.
De dag waarop Jezus Christus hing voor de gehele mensheid.
And the day when all men will stand before Christ.
En de dag waarop de gehele mensheid zal staan voor Christus.
These are the two things that ought to drive you.
En deze twee zaken behoren ons te motiveren en te bewegen.
That you have entered into an everlasting covenant with God through the blood of Jesus Christ.
Dat je bent binnengetreden in een eeuwigdurend verbond met de Heere God door het bloed van Christus.
That you are his sons and daughters.
Dat jullie zijn zonen en dochters zijn.
That you do not belong to this world.
Dat jullie niet aan deze wereld behoren.
That you are citizens of Zion.
Dat jullie burgers zijn van Sion.
And that you are headed towards one purpose and one direction, and that is the will of God.
En dat je op weg bent in één richting en tot één doel, en dat is Gods wil.
You should give yourself to knowing your God.
Je moet jezelf geven aan het kennen van God.
You should give yourself to understanding his will.
En je moet jezelf toewijden aan het kennen van zijn wil.
And you should give yourself to the doing of his will.
En je moet jezelf geven aan het doen van zijn wil.
Not as a burden.
Niet als een last.
Not as something to through which you can earn a right standing with him.
En niet als iets waardoor je een rechte positie voor hem kan verdienen.
The believer does not serve God so that God will love him.
Je dient God niet opdat hij van je gaat houden.
The believer serves God because God does love him.
Maar de gelovige dient de Heere God omdat God van hem houdt.
And we simply willingly and joyfully respond to the love that God has guaranteed us.
En het is eenvoudig zo dat we gewillig en met vreugde antwoord geven op de liefde waar God ons van verzekerd heeft.
Our lives are passing.
Onze levens gaan voorbij.
How should we live?
Hoe behoren we dan te leven?
Seeking our God.
Onze God zoekende.
And doing his will.
En zijn wil doende.
Let's go to the book of Ecclesiastes.
Laten we naar het boek Prediker gaan.
Chapter 12. Oh, I'm sorry, chapter 1.
Prediker 1.
Verses 2 through 4.
Vers 2 tot en met 4.
Okay.
Prediker 1, vers 2. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, die hij arbeidt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Maar de aarde staat in der eeuwigheid.
Solomon was a wise man.
Salomo was een wijs man.
And we always picture wise men as seated calmly at their desk.
En we stellen ons wijze mannen altijd voor dat ze zo rustig aan hun bureau zitten te werken.
They do not become excited.
Ze raken niet erg opgewonden.
They do not raise their voice.
En ze verheffen hun stem niet.
They are wise and quiet and calm.
Maar ze zijn wijs en ze zijn rustig en kalm.
But in the Hebrew language, when you want to emphasize something,
Maar in de Hebreeuwse taal, als je ergens nadruk op wilt leggen,
you repeat it.
Dan herhaal je het.
A perfect example is Isaiah chapter 6.
Een heel mooi voorbeeld is Jesaja 6.
Where the scripture says that God is holy, holy, holy.
Waar de schriften zeggen dat God heilig, heilig, heilig is.
It means above all things God is holy.
Dat betekent dat boven alles God heilig is.
The repetition of a thing screams out, listen to me, I'm going to tell you something very true.
Als iets herhaald wordt, dan zegt dat tegen ons, luister hiernaar, ik ga nu iets zeggen wat zeer waar is.
Like in the Aramaic of Jesus when he was on this earth.
Net als in het Aramees dat Jezus gebruikte toen hij op aarde was.
He would sometimes say, truly, truly, I say unto you.
Zei hij soms, waarlijk, voorwaar, ik zeg u.
It means listen to me.
Dat betekent luister naar mij.
Now notice here in verse 2 it says vanity of vanities says the preacher.
Nou, er staat hier ijdelheid der ijdelheden zegt de prediker.
Now preachers we expect them to be standing.
Nou, van predikers verwachten we dat ze rechtop staan.
And they raise their voice in the middle of the city.
En dat ze hun stem verheffen in het midden van de stad.
And they cry out in the streets.
En dat ze in de straten hun stem verheffen.
Here in this text we see the wise man becoming a preacher.
In deze tekst zien we dat die wijze man dus een prediker wordt.
Because of the emphasis that he wants to give.
Vanwege de nadruk die hij wil leggen.
Imagine that the wise Solomon is seated at his desk.
Stel je voor dat de wijze Salomo achter zijn bureau zit.
You walk in his office.
En je wandelt zijn studeerkamer binnen.
And you sit down in front of him.
En je gaat tegenover hem zitten.
He's very calm.
Hij is heel rustig.
Very tranquil.
Heel kalm.
And you say, I want to know the meaning of life.
En je zegt tegen hem, ik wil weten wat de betekenis van het leven is.
And all of a sudden he jumps out of his chair.
En plotseling springt hij op uit zijn stoel.
And with fire in his eyes he looks right at you.
En met vurige ogen kijkt hij je heel direct aan.
And he says, vanity of vanities.
En hij zegt, ijdelheid der ijdelheden.
Listen to me.
Luister naar mij.
The one thing you must know.
Dit is wat je moet weten.
All life apart from God is vanity.
Al het leven zonder God is ijdelheid.
And then he sits down.
En dan gaat hij weer zitten.
And he says, the lesson's over.
Dan zegt hij, de klas is voorbij.
Do you see what he's trying to do?
Zie je hier wat hij probeert te doen?
It's like me coming down off of this platform.
Het is alsof ik hier ook van het platform zou afstappen.
And grabbing you by the shoulders.
En ik grijp je bij je schouders.
And saying the message for tonight is this.
En ik zeg tegen je, de boodschap van vanavond is deze.
Vanity of vanity.
Ijdelheid der ijdelheden.
All is vanity.
Alles is ijdelheid.
Wake up.
Word wakker.
Don't you hear me?
Kan je me niet horen?
It's all vanity.
Alles is ijdelheid.
You're smiling.
Je lacht.
I'm serious.
Maar ik meen het.
We don't really understand that.
We begrijpen het niet echt.
It is all vanity.
Het is allemaal ijdelheid.
The world is nothing more than a circus of vanity.
De wereld is niets anders dan een circus van ijdelheid.
I love to go to art exhibitions.
Ik hou ervan om naar kunstexposities te gaan.
Because they're usually furry.
Omdat je daar meestal gratis naartoe kan.
But all the artists exhibit what they have done.
En al die kunstenaars die stellen tentoon wat ze hebben gemaakt.
Painting after painting of what the artist has accomplished.
Een schilderij na schilderij en je ziet wat de kunstenaar heeft bereikt en gemaakt.
The world is like an art exhibition.
De wereld is als een kunstexpositie.
But all they are displaying is vanity.
Maar alles wat getoond wordt is ijdelheid.
They hang out their banners, they hang out their works, and all of it is vanity.
En iedereen die stelt zijn werk ten toon, Maar het is allemaal ijdelheid.
And the worst thing about it is they all flatter each other.
En het slechtste daarvan is dat iedereen elkaar daarmee vleit.
And they don't realize that all they have done is worthless.
En niemand beseft dat alles wat gedaan is waardeloos is.
And then look what he says here in verse 3. He says, "What advantage does man have in all his work which he does under the sun?"
En kijk dan eens naar wat er staat in vers 3. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon?
What does it matter?
Wat maakt het uit?
Solomon will go on to tell us that the wise man will die and rot with the fool.
En Salomo zal verder gaan en dan ook zeggen dat ook de wijze persoon zal sterven en weg zal teren net als de dwaze.
I heard years ago the story of an architect who had accomplished great things.
Ik hoorde jaren geleden het verhaal over een architect die hele grote dingen had bereikt.
He was very unique in that he could work in many of the different disciplines of architecture.
Hij was een hele bijzondere architect omdat hij in allerlei verschillende disciplines binnen de architectuur kon werken.
He had buildings and bridges.
Hij had gebouwen en hij had bruggen.
And one night as he was seated at his desk.
En één avond terwijl hij ook aan zijn bureau zat.
He was reading through the scriptures and came to the conclusion that everything he had built would burn.
Hij las in zijn Bijbel en hij kwam tot het besef dat alles wat hij gebouwd had uiteindelijk zou verbranden.
How much of what you have done will burn?
Hoeveel van wat jij hebt bereikt zal uiteindelijk verbranden?
Now I'm not saying that every Christian must be involved in some type of full-time ministry.
Nou, ik wil vanavond niet zeggen dat elke christen betrokken moet raken in full-time christelijk werk.
I'm not saying that an architect can't have a meaningful Christian life.
En ik wil ook niet zeggen dat een architect niet een betekenisvol christelijk leven kan leiden.
But if you are an architect,
maar als je een architect bent,
you had better make sure you are an architect according to God's will.
Dan is het heel belangrijk dat je er zeker van kunt zijn dat je een architect bent die werkt en leeft overeenkomstig Gods wil.
And that you design and build for his glory.
En dat je ontwerpt en bouwt tot verheerlijking van hem.
And that your primary reason for being an architect is to witness of the gospel of Jesus Christ to everyone with which you come into contact.
En dat het hoofddoel van het zijn van het architect zijn is dat je kan getuigen van het evangelie van Jezus Christus aan een ieder met wie je in contact komt.
As I said last night,
zoals ik gisteravond zei.
When you become a Christian,
als je christen wordt,
you are not adding Jesus to your life as a missing part of your life.
Dan ben je niet bezig om Jezus nog toe te voegen aan je leven omdat hij het enige deel van je leven was wat er nog aan ontbrak.
When you become a Christian, Jesus is your life.
Maar als je een christen wordt, vanaf dat moment is Jezus je leven.
Everything is from him, through him and to him.
Alles is uit hem, door hem en tot hem.
You breathe in order to worship him.
Je haalt adem met het doel om hem te aanbidden.
Your strength is given to serve him.
En je kracht is je gegeven om hem te dienen.
Your mind has been granted to you in order to think great thoughts of him.
En je hebt verstand gekregen zodat je grote heerlijke gedachten over hem kunt hebben.
Everything you are is for him.
En alles wat je bent is voor hem.
I had a very godly professor in the seminary.
Ik had een docent in de theologische opleiding. Het was een hele godvrezende man.
He had a great influence on my life.
En hij heeft een grote invloed gehad op mijn leven.
And he shared with us one time how he went up into the attic of his house.
En hij deelde een keer met ons hoe hij naar de die attic is.
It's the very top where you store everything.
Oké, okay, ja, hij ging naar de vliering van zijn huis.
And he said there was an old trunk there.
En er stond daar een oude kist.
And he opened it up.
Hij deed die kist open.
And he got down on his knees.
En hij knielde daarbij neer.
And this may seem superficial to you, but it definitely was not to him.
En misschien komt het een beetje oppervlakkig op jou over, maar voor hem was dat het absoluut niet.
And he said, "Lord, here tonight I die."
En hij zei toen: "Heere, hier vanavond hier sterf ik."
I give you my mind.
Ik geef u mijn denken.
I give you my eyes.
Ik geef u mijn ogen.
I give you my ears.
Ik geef u mijn oren.
I give you my tongue.
Ik geef u mijn tong.
I give you my hands.
En ik geef u mijn handen.
I give you my feet.
Ik geef u mijn voeten.
I give you my heart.
Ik geef u mijn hart.
I give everything to you tonight.
Ik geef alles aan u vanavond.
And I die.
En vanavond sterf ik.
That I might rise up again and belong completely and wholly to you.
Opdat wanneer ik daarna weer opsta, ik helemaal en volledig van u ben.
I no longer want my plans.
Ik wil niet langer mijn plannen.
I want your will.
Maar ik wil uw wil.
What does it matter, all the work a man does?
Wat maakt het werk dat een mens doet voor verschil?
Verse 4, a generation goes and a generation comes, but the earth remains the same.
Vers 4 zegt dat de ene generatie komt en de andere generatie gaat, maar de aarde blijft dezelfde.
There are over 6 billion people on this planet.
Er zijn meer dan 6 miljard mensen op deze aarde.
How many billions have already died, we do not know.
En hoeveel miljard er al gestorven zijn, dat weten wij niet precies.
Countless generation after generation of people have passed through this earth.
Nou, ontelbaar veel generaties, generatie na generatie zijn gekomen en weer verdwenen hier op aarde.
But they are no longer remembered.
Maar ze worden niet meer herinnerd.
And whatever great impact they had when they were on this earth, they no longer have such power.
En welke invloed ze ook hebben gehad toen ze hier op aarde waren, vandaag de dag hebben ze niet meer die invloed en die macht.
In verse 11 it says, there is no remembrance of earlier things and also the later things which will occur. There will be for them no remembrance for those who will come later still.
Er staat in vers 11, er is geen gedachtenis van voorgaande dingen en van de navolgende dingen die zijn zullen, van dezelfde zal ook geen gedachtenissen zijn bij degene die daarna er zullen zijn.
Think of the greatest man you know in history, the history of Holland.
Denk eens aan de grootste persoon uit de geschiedenis van Nederland.
One of the great fathers, one of the great beginners of this country.
Een van de grote vaders, een van de vader des vaderlands.
Do you even know his name?
Ken je zijn naam?
Do you celebrate the day of his birth?
Vieren wij zijn geboortedag?
Only because maybe it's a state holiday.
Misschien omdat het een nationale feestdag is.
No, do you weep every year on the day of his death and visit the cemetery where he was buried to give flowers?
Huil je elk jaar op de dag waarop hij is gestorven en bezoek je zijn graf om daar bloemen neer te leggen?
He is remembered no more.
Hij wordt niet meer herinnerd.
I remember when my father died years ago.
Ik weet nog toen mijn vader stierf jaren geleden.
He was a strong man.
Hij was een sterke man.
Extremely intelligent man.
Buitengewoon intelligent.
A powerful man.
En krachtig.
And yet I remember there is as a young boy at the funeral.
Ik weet nog dat ik een jonge man was bij zijn begrafenis.
That even his friends were talking about the weather.
Dat zelfs zijn vrienden het op dat moment hadden over het weer.
Or what was going to happen to some business.
Of wat er in de zakenwereld zou gaan gebeuren.
Or whether or not they were going to go on holiday this year.
En over of ze wel of niet dat jaar op vakantie zouden gaan.
And I became so angry.
En dat maakte me zo boos.
My father just died.
Mijn vader is zojuist gestorven.
There are people gathered here to honor him.
En mensen zijn hier samengekomen om hem eer te bewijzen.
And they're talking about the weather.
En ze hebben het over het weer.
The Bible's true.
De Bijbel is waar.
A generation comes and a generation goes.
Een generatie komt en een generatie gaat.
And no one remembers.
En niemand herinnert hen.
How then shall we live?
En hoe behoren wij dan te leven?
Let's go to the last chapter of Ecclesiastes, chapter 12.
We kijken naar het laatste hoofdstuk uit het boek Prediker, hoofdstuk 12.
Verse 13 and 14.
Prediker 12, vers 13 en 14.
Okay.
Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad.
How then shall we live?
Hoe zullen wij dan leven?
We shall live in the fear of God.
Wij zullen leven in de vreze Gods.
Now for the unbeliever that means something quite different.
Maar voor de ongelovigen betekent dat heel wat anders.
To live in terror of God.
Dat betekent voor hen om te leven in angst voor God.
Not because God is bad.
Niet omdat God slecht is.
But because God is good.
Maar omdat God goed is.
And the unbeliever is not.
En de ongelovige niet.
And he will be judged, as it says in verse 14.
En hij zal geoordeeld worden, zoals het zegt in het laatste vers.
According to everything he has done, everything he has thought, everything he has said.
Overeenkomstig alles wat hij heeft gedacht, gedaan, gedacht en gezegd.
But for the believer, for the Christian.
Maar voor de gelovige, voor de christen.
How shall we live knowing that everything will pass away?
Hoe zullen wij dan leven terwijl we weten dat alles van voorbijgaande aard is?
Live in joyful reverence to God.
Leef in blijde eerbied en ontzag voor God.
With great gratitude.
Met heel veel dankbaarheid.
With thanksgiving.
Met een dankbaar hart.
With worship and praise.
In aanbidding en met lofprijs.
Seeking him to know more of him.
Hem zoekende om meer van hem te weten.
And giving ourselves to the doing of his will.
En onszelf overgevende aan het doen van zijn wil.
Separating ourselves from the things on this earth that contaminate.
Onszelf afscheidende van de dingen van deze wereld die ons verontreinigen.
Having no part with the deeds of darkness.
En geen deel hebbende aan de daden der duisternis.
And giving ourselves in devotion to God.
En onszelf geven in toewijding aan God.
Serving him.
Hem dienende.
And serving others in his name.
En anderen dienende in zijn naam.
With a great hope.
Met heel veel hoop.
That though the world pass away.
Dat ook al gaat de wereld voorbij.
That though they lay your body in the grave.
Dat ook al zullen ze je lichaam in het graf leggen.
One day a trumpet will sound.
Er zal een dag komen dat de trompet, de bazuin zal klinken.
And the dead in Christ will rise.
En de doden in Christus zullen opstaan.
And we will be with him forever.
En we zullen voor eeuwig met hem zijn.
How then shall we live?
Hoe zullen wij dan leven?
Fear God.
Vrees God.
And keep his commandments.
En houd zijn geboden.
Obey him.
Gehoorzaam hem.
You see, it was disobedience that brought the world into this horrible predicament to start off with.
Weet je, het was ongehoorzaamheid in het allereerste begin waardoor deze wereld in deze vreselijke toestand is terechtgekomen.
It is because of disobedience to the commands of God that men die.
Het is vanwege ongehoorzaamheid aan de geboden van de Heere God dat mensen sterven.
It is because of disobedience that men ruin their own lives.
En het is vanwege ongehoorzaamheid dat mensen hun eigen leven vernietigen.
Listen to me, men only have one problem.
Luister naar mij, de mens heeft maar één probleem.
It is sin.
En dat is zonde.
Avoid it.
Vermijd het.
Run from it.
Vlucht ervan weg.
Hate it.
Haat het.
And run to Christ.
En vlucht tot Christus.
And his commands.
En zijn geboden.
Let's go on to 2 Peter chapter 3.
Laten we ook kijken naar 2 Petrus 3.
Verse 10 and 11.
Vers 10 en 11.
Let's go on to 14. Verse 10 through 14.
Vers 10 tot en met 14.
2 Peter chapter 3, 10 through 14.
2 Petrus 3, vers 10 tot 14. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede.
Verse 10 says, but the day of the Lord will come like a thief.
Vers 10 zegt, maar de dag des Heren zal komen als een dief.
Now look what will happen when he comes.
Dus kijk eens naar wat er zal gebeuren als hij komt.
The heavens will pass away with a roar.
De hemelen zullen voorbij gaan met een luid geluid.
And the elements will be destroyed with intense heat.
En de elementen zullen verbranden.
And the earth and its works will be burned up.
En de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden.
The greatest mountains of this earth will be disintegrated into nothing.
De grootste bergen van deze wereld zullen vergaan tot niets.
On the day the Lord returns.
Op de dag dat de Heere zal komen.
And he will come like a thief.
En hij zal komen als een dief.
He will come when no one expects him to come.
Hij zal komen op het moment dat niemand hem verwacht.
In other places we are told he will come when men are saying peace, peace.
En op andere plaatsen vinden wij dat hij zal komen als iedereen zegt vrede, vrede.
He will come when the scoffings of men against him are at its height.
Hij zal komen wanneer het spotten van de mensheid jegens hem een hoogtepunt heeft bereikt.
And when he comes, everything will change.
En wanneer hij komt, zal alles veranderen.
The value of everything will change.
En de waarde van alles zal veranderen.
Several years ago, some thieves broke into a very expensive, exclusive store.
Een aantal jaren geleden hebben dieven ingebroken bij een zeer exclusieve en dure winkel.
But they did it in order to play a practical joke.
Maar ze hebben dat gedaan eigenlijk om een soort grap uit te halen.
It was nighttime.
Het was in de nacht.
They broke in.
Ze hebben ingebroken.
And they changed the price tags on everything.
En ze hebben overal het prijskaartje van veranderd.
On everything.
Op alles.
So the next morning the store opened up.
Dus de volgende ochtend ging de winkel open.
No one knew what happened.
Niemand wist wat er was gebeurd.
And a person came to the checkout lady with a beautiful vase.
En er kwam iemand met een prachtige vaas bij de kassa.
That the night before was worth $10,000.
Dat de avond daarvoor nog $10,000 kostte.
But now it was $1.25.
Maar nu kostte deze vaas $1.25.
And then another person came with a little cheap watch that the night before was worth about $15.
En daarna kwam iemand met een horloge dat de avond daarvoor niet zo duur $15 was.
But now it was $1,250.
Maar nu was het $1,250.
You can imagine what kind of chaos was in that store.
Je kunt je voorstellen welke chaos zich daar voltrok.
Jesus is coming back like a thief in the night.
Jezus komt terug als een dief in de nacht.
And the moment he does, the value of everything will change.
En wanneer hij terugkomt, zal de waarde van alles zijn veranderd.
all the things that men consider to be extremely valuable, the next morning will be worth nothing.
Alles wat de mens beschouwt als zijnde heel erg waardevol, zal de dag daarna blijken waardeloos te zijn.
Your wealth will be worth nothing.
Je rijkdom zal niets meer waard zijn.
Your beautiful clothes will be worth nothing.
En je mooie kleding zal niets waard zijn.
Your expensive house will be worth nothing.
En je dure huis zal dan niets waard zijn.
Your worldly fame will be worth nothing.
En je wereldse beroemdheid zal niets waard zijn.
And all your great works will be worth nothing.
En al de grote dingen die je hebt bereikt zal blijken niets waard te zijn.
At this very moment.
Op dit moment.
In the West.
In het Westen.
The gospel of Jesus Christ is worth nothing.
Is het evangelie van Jezus Christus niets waard?
We have a street preacher here tonight from England.
We hebben een straatprediker in ons midden uit Engeland.
He stands up in the middle of the city and cries out, "Jesus saves."
En hij gaat staan midden in de stad en hij zegt tegen de mensen, "Jezus behoudt."
And all the people can think of is, why doesn't that man get a job that would really help society?
En het enige waar de mensen aan denken is, waarom zoekt die man niet een baan die werkelijk tot nut zal zijn voor de samenleving?
Why is he screaming out this worthless message?
En waarom staat hij hier deze waardeloze boodschap te prediken?
Godliness in our culture is worth nothing.
Godsvruchtig zijn, heilig leven, is in onze samenleving in de ogen van mensen niets waard.
Purity is worth nothing.
Reinheid is beschouwd als van geen waarde.
Dedication, devotion to the things of God is worth nothing.
Een toewijding aan de dingen van de Heere God wordt beschouwd als waardeloos.
Service in the name of Jesus Christ is worth nothing.
En dienen in de naam van Jezus Christus wordt beschouwd als waardeloos.
If one of you goes to his parents and says, "God has called me to be a missionary to Indonesia."
En als een van jullie naar je ouders zal stappen en tegen je ouders zal zeggen, "God heeft mij geroepen om een zendeling te worden in Indonesië."
Many of your parents would say, "How could you throw your life away for that?"
Veel ouders zullen reageren met te zeggen, "Hoe kun je je leven daar nou aan weggeven?"
But the morning after the return of Jesus Christ.
Maar de dag nadat Jezus Christus is teruggekomen.
The fact that you gave a cup of cold water to a disciple in the name of Christ.
Het feit dat jij een beker koud water aan iemand anders hebt gegeven, omdat je een discipel van Jezus Christus bent.
It will be worth 1,000 worlds.
Het zal 1,000 werelden waard zijn.
And all the riches contained therein.
En alle rijkdommen die je in die werelden kunt vinden.
How then shall we live?
Hoe zullen wij dan leven?
Verse 11, he tells us.
In vers 11 zegt hij ons dat.
Since all these things are to be destroyed in this way, what sort of people ought you to be?
Terwijl dan al deze dingen allen vergaan, wat voor soort mensen behoor je dan te zijn? Hoedanigen behoort gij te zijn?
It tells us that you should live in holy conduct and godliness.
Er staat dat we behoren te wandelen in een heilige wandel en godzaligheid.
Most people have a very wrong understanding of holiness.
De meeste mensen hebben een verkeerd beeld van wat heiligheid inhoudt.
Holiness to them is nothing more than obedience to certain laws.
Heiligheid voor veel mensen is niets anders dan gehoorzaamheid aan bepaalde geboden.
Or it's a list of things you cannot do.
Of het is een lijst met dingen die je niet mag.
That is not holiness.
Maar dat is geen heiligheid.
What does it mean that God is holy?
Wat betekent het dat God heilig is?
Does it mean that he is sinless?
Betekent dat hij zonderloos is?
That he has no moral flaw.
dat er helemaal moreel gezien niets verkeerd is aan hem?
In some ways, yes, it does.
Ja, dat betekent het.
But that's not the meaning of the term.
Maar dat is niet echt de betekenis van de term heilig.
Holy means separate.
Heilig betekent apart gezet.
God is holy because he is separate.
God is heilig omdat hij afgescheiden is.
He is not like anyone else.
Hij is niet zoals wie dan ook.
He's not in the same category with anything else.
Hij valt niet in dezelfde categorie te plaatsen als enig ander iemand.
He is not like us, just bigger and better. He is completely different than us.
Hij is niet zoals wij, alleen groter en beter. Nee, hij is totaal anders als wij.
He is separated unto himself.
Hij is apart gezet voor hemzelf.
There is no one else in his group.
Er bevindt zich niemand anders in zijn groep.
When Jesus says, "Hallowed be your name."
Als Jezus leert, uw naam worden geheiligd.
He is basically saying this.
Dan zegt hij eigenlijk dit.
It's my desire that your name be treated as holy.
Het is mijn verlangen dat uw naam heilig wordt behandeld.
It is my desire that everyone esteem your name above all other things.
Het is mijn verlangen dat iedereen uw naam zal vereren boven al het andere dat is.
And treat it as completely distinct.
En uw naam behandelen als volkomen anders.
What does it mean for a believer to be holy?
Wat betekent het dan voor een gelovige om heilig te zijn?
It means being separated.
Dat betekent afgescheiden zijn.
Unto God.
Afgescheiden tot God.
You see, many people think holiness is just reading all the rules.
Veel mensen denken dat heiligheid gewoon bestaat uit het lezen van de geboden.
And obeying them.
En die gehoorzamen.
Or finding out everything that is bad and avoiding it.
Of alles op een rijtje zetten wat slecht is en dat te vermijden.
But that's only a small part of holiness.
Maar dat is maar een heel klein aspect van heiligheid.
Holiness is separating yourself from all the things that are wrong.
Heiligheid is jezelf afscheiden van alles wat verkeerd is.
That are sinful.
Zondige dingen.
That are impure.
Die onrein zijn.
So that you might give yourself totally and completely to God.
Opdat je jezelf helemaal en volledig kan geven aan God.
In the end, true holiness is a heart that burns with passion for God.
Waar het op neerkomt is dat heiligheid voor de gelovigen hieruit bestaat dat er in je hart een passie voor de Heere God brand.
And therefore it's not just rule keeping.
En daarom is het niet alleen maar je houden aan regeltjes en wetten.
Or staying away from bad things.
Of wegblijven van verkeerde dingen.
But it is a joyful, passionate pursuit of God.
Maar het is een vreugdevolle en een gepassioneerd najagen van de Heere God.
Delighting in God.
En je verheugen in hem.
Rejoicing in God.
En je verblijden in hem.
Being filled with all the fullness of God.
En vervuld zijn met de volheid van God.
When my little daughter first was starting to learn to walk.
Wanneer mijn dochtertje voor het eerst leerde lopen.
Did I tell you my little daughter was the most beautiful girl in the world?
Heb ik u wel eens gezegd dat mijn dochter het mooiste meisje van de wereld is?
I think I told you that last year.
Ik denk dat ik jullie dat vorig jaar heb verteld.
I just wanted you to remember.
Ik wilde alleen maar dat je dat zou herinneren.
When she was learning to walk,
toen zij leerde lopen,
she pulled herself up on the table.
Trok ze zichzelf op aan de tafel.
And she would balance like this.
En dan balanceerde ze een beetje heen en weer.
Now she loves her daddy more than anybody in the world.
Nou, ze houdt meer van haar vader dan van wie dan ook in deze wereld.
So I would come by her.
Dus ik kwam bij haar staan.
And I would say, Rowan.
En ik zei, Rowan.
That's her name.
Dat is haar naam.
Isn't it a beautiful name?
Vindt u het niet een mooie naam?
And I would say, I wouldn't do like this, like an American.
En ik deed niet zo als een Amerikaan.
I go like this.
Ik deed zo.
Like a Peruvian.
Als een Peruaan.
And I'd say, Ben Roy. Ben.
En ik zou zeggen, Ben Roy.
It means come.
Dat betekent kom.
And so Rowan would go like this.
Dus Rowan, die deed zo.
And then I would step out a little bit farther.
En dan ging ik nog iets verder van haar vandaan staan.
And she keep trying to reach.
En ze probeerde nog steeds naar me uit te reiken.
She take her leg and go like this.
En dan deed ze haar been zo.
What I was trying to teach her is this.
En wat ik haar probeerde te leren is dit.
Holiness.
Heiligheid.
Really?
Echt.
I was teaching her that her desire for me has to overcome her desire for that table.
Ik leerde haar op dat moment dat haar verlangen naar mij sterker moest worden dan haar vasthouden aan die tafel.
And that if she really wanted me, she was going to have to let go of this.
En dat als ze werkelijk mij wilde, dat ze die tafel moest loslaten.
Do you see what holiness is?
Zie je wat heiligheid is?
You really want God?
Wil je echt God?
Then let go of those things.
Laat die dingen dan los.
Because he is greater.
Want hij is veel groter.
He is more wonderful.
Hij is meer heerlijk.
He's worth giving up everything.
Hij is het waard dat je alles voor hem opgeeft.
That's what it means to live in a holy way.
En dat is wat het betekent om heilig te leven.
A person who's sitting there with a little book and checking off all the things they want to do but can't.
Nou, iemand die in zijn schriftje zit te lezen en zijn checklist nagaat of die niet allerlei dingen doet die hij eigenlijk wel zou willen doen.
They've got all these bad things that they want to do.
En allemaal slechte dingen die hij eigenlijk wil doen.
But they say, well, I've got to put them away if I'm going to have God.
Maar ze zeggen, nou, dat moet ik dan opgeven als ik God wil hebben.
Forget it.
Nee, dat moet je vergeten.
That's not what it is.
Dat is niet heiligheid.
It's seeing God as he is.
Het is God zien zoals hij is.
So glorious.
Zo vol van glorie.
So beautiful.
Zo vol van schoonheid.
So loving and kind.
Zo liefdevol en vriendelijk.
That you throw this other away.
Dat je de rest gewoon wegsmijt.
Because like the apostle Paul, you see it as garbage.
Want net als de apostel Paulus beschouw je het als drek.
He says in holy conduct and godliness.
Hij zegt in heiligheid en godzaligheid.
Look at verse 12.
Kijk naar vers 12.
Looking for and hastening the coming of the day of the Lord, because of which the heavens will be destroyed by burning and the elements will melt with intense heat.
Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijn, de zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten.
Looking for and hastening the coming of the day of the Lord.
Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods.
Now there's a theological problem here.
Nou, hier is een theologisch probleem.
God has determined the day in which he's going to come back.
Nou, God heeft de dag bepaald waarop hij terug zal komen.
How can we make him come sooner?
Hoe kunnen wij hem dan eerder doen terugkomen?
Well, there is a theological explanation.
En er is een bepaalde uitleg daarvan.
But I'm not going to give it to you.
Maar die ga ik je niet geven.
Because that's not the point of what he's saying.
Want dat is niet wat Petrus wil zeggen.
I believe what Peter is saying here is something very close to the Lord's prayer in the Sermon on the Mount.
Nou, ik geloof dat wat Petrus hier wil zeggen heel dicht ligt bij datgene wat Jezus leert in de bergrede.
He's not trying to teach us something here about divine sovereignty and human freedom.
Het gaat er bij Petrus hier niet om iets te onderwijzen over Gods soevereiniteit en de menselijke vrijheid.
But he is encouraging the believer to be constantly looking for Christ.
Maar hij moedigt de gelovigen aan om voortdurend uit te zien naar Christus.
And to constantly be doing his will.
En de hele tijd zijn wil te doen.
To advance his kingdom.
Opdat zijn koninkrijk verbreid wordt.
Crying out, our Father who art in heaven.
En uitroepende, onze Vader die in de hemelen zijt.
Hallowed be your name.
Uw naam worden geheiligd.
Your kingdom come.
Uw koninkrijk komen.
Let it come faster.
Laat het sneller komen.
Let it come fuller.
En laat het meer ten volle komen.
Than anyone ever dreamed.
Dan iemand zich ooit heeft voorgesteld.
And your will be done.
En laat uw wil geschieden.
Let your will spread throughout this earth like fire.
En laat uw wil over deze aarde verspreid worden als vuur.
Let the entire world be covered with the knowledge of God like the water that covers the seas.
En mogen de hele aarde vervuld zijn van de kennis des Heren zoals de wateren de zee vervullen.
That should be our heart.
En dat behoort ons hart te zijn.
I'm 47.
Ik ben 47.
I love life.
Ik hou van het leven.
I love my family.
En ik hou van mijn gezin.
But I've seen enough of this fallen world to know I don't want to stay here that long.
Maar ik heb genoeg van deze wereld gezien om voor mezelf te weten dat ik hier niet al te lang wil blijven.
I want his kingdom to advance.
Ik wil dat zijn koninkrijk komt.
Quickly.
Snel.
I want him to come.
En ik wil dat hij komt.
I want this old dispensation to be swallowed up in a new creation.
En ik wil zo graag dat deze oude bedeling wordt opgeslokt in de nieuwe schepping.
And we should work for that.
En daar moeten we voor werken.
Cry out for that.
En daarom uitroepen.
And if necessary, we should die for that.
En als het nodig is, moeten we daarvoor sterven.
He says in verse 13, but according to his promise, we are looking for a new heaven and a new earth.
Hij zegt in vers 13, maar naar zijn belofte verwachten wij nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.
In which righteousness dwells.
In welke gerechtigheid woont.
This world is so full of evil.
Deze wereld is zo vervuld van kwaad.
Evil makes you tired.
En het kwaad maakt je moe.
And it makes you afraid.
En het maakt je bang.
And it makes you feel dirty.
En het geeft je een gevoel van onreinheid.
And it makes you feel enslaved.
En het geeft je een gevoel van verslaafd zijn.
It is suffocating.
Het is walgelijk.
It is like weights tied to your legs.
Het is als gewichten die aan je benen zijn vastgebonden.
Why would we not want him to come?
Waarom zouden we er niet naar verlangen dat hij terugkomt?
To finally set us free.
Zodat hij ons uiteindelijk zal bevrijden.
And to enter into life.
En dat we het leven zullen binnengaan.
In its fullest possibility.
Leven in de volst mogelijke zin.
Vers 14. Therefore, beloved, since you look for these things, be diligent to be found by him in peace, spotless and blameless.
Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede.
Now look at the first part of verse 14.
Nou, als we kijken naar het eerste gedeelte van vers 14.
Therefore, beloved.
Daarom, geliefden.
Do you hear what he's saying?
Hoor je wat hij hier zegt?
Do you hear what he's calling you?
En hoor je hier hoe hij jou noemt?
He's not saying, therefore, those of you who love God.
Hij zegt hier niet, daarom, degene onder jullie die God liefhebben.
Because if he said that, we would all be thinking, do I really love God?
Want als dat er zou staan, dan zouden we allemaal bij onszelf denken, hou ik werkelijk van God?
Do I love God enough?
En hou ik genoeg van God?
We would have no peace, no security, no strength.
Dan zouden we niet zoveel vrede en verzekerdheid en sterkte hebben.
But he says, therefore, those of you who are loved of God.
Maar hij zegt, daarom degene onder jullie die geliefd zijn door God.
One of the greatest truths in all the Bible.
Een van de grootste waarheden uit de Bijbel.
Look at John, the Apostle John, for a moment.
Kijk eens naar de apostel Johannes.
When he refers to himself in his gospel, he does not call himself by his name.
Wanneer Johannes het over zichzelf heeft in zijn evangelie, dan noemt hij niet zijn eigen naam.
He also does not say the apostle who loved Jesus.
En hij zegt daar ook niet de apostel die van Jezus hield.
But he says the apostle whom Jesus loved.
Maar hij zegt de hele tijd de apostel van wie de Heer Jezus hield.
He was not looking inside to see if he loved God enough.
Hij zat niet naar binnen te kijken om erachter te komen of hij wel genoeg van Jezus hield.
He was looking at Christ and realizing that he was perfectly loved.
Maar hij keek naar Christus en kwam tot het besef dat hij volmaakt geliefd was.
And eternally loved.
En voor eeuwig geliefd was.
His strength and confidence did not come from his love for Christ.
Zijn kracht en zijn verzekerdheid kwamen niet voort uit zijn liefde voor Christus.
But his strength and confidence came from Christ's eternal, unchanging love for him.
Maar zijn kracht en zijn verzekerdheid kwamen voort uit de eeuwige liefde van Christus voor hem.
Some of you live in a way that you're always worried, you're always miserable, you're always afraid.
Sommigen van jullie leven op zo'n wijze dat je je altijd zorgen maakt en dat je altijd je ongelukkig voelt en dat je altijd bang bent.
Because you're constantly looking inside.
Omdat je de hele tijd naar binnen aan het kijken bent.
Do I love him perfectly?
Hou ik wel volmaakt van hem?
Did I repent perfectly?
Ben ik volmaakt tot berouw gekomen?
Do I believe perfectly?
Geloof ik volmaakt?
If you did all those things, you would have never needed to be saved.
Maar als dat allemaal het geval zou zijn, dan zou je nooit behouden hoeven worden.
Stop looking inside.
Stop ermee om naar binnen te kijken.
Stop looking at yourself.
En stop ermee om naar jezelf te kijken.
Because you will find no confidence there.
Want daar zul je geen verzekerdheid vinden.
Look to him.
En kijk naar hem.
Look to Christ.
En kijk naar Christus.
And there you will find all the confidence you'll ever need.
En daar zul je alle verzekerdheid vinden die je nodig hebt.
It is not your power to be saved that gives you confidence.
Het is niet jouw kracht om behouden te worden waardoor je je verzekerd voelt.
But it is the power of Christ to save you.
Maar het is de kracht van Christus die jou behoudt.
Do you know the song Oh How I Love Jesus?
Ken je het lied Oh Hoeveel Ik Hou Ik Van Jezus?
Oh How I Love Jesus.
Mm-hmm.
You know that song?
Ken je dat lied?
I don't like to sing that song very much.
Ik hou er niet zoveel van om dat te zingen.
I change the words.
Ik verander de woorden.
I sing, oh how Jesus loves me.
Ik zing, oh hoeveel Jezus van mij houdt.
Because when I... Very good.
I wasn't singing.
We should start a...
They only clapped for me.
Oh, pride cometh before the fall. Maybe we should start a song and dance team. I'll sing, you dance.
Okay.
Well, I guess God left because you're happy.
Ik geloof dat de Heer ook lacht, want u bent gelukkig.
You see, we'll never be anything other than children.
We zullen niets anders zijn dan kinderen.
Right now I'm just rejoicing in the Lord.
Op dit moment verheug ik me gewoon in de Heer.
It's just wonderful.
Het is gewoon heerlijk.
But when I look inside,
maar als ik naar binnen kijk,
and I look at my love for Jesus,
en ik kijk naar mijn liefde voor Jezus,
I really don't find much to sing about.
Dan vind ik niet zoveel waar ik over zal willen zingen.
My love is so small.
Mijn liefde is zo klein.
And it's like this, it's never really stable.
En het is niet erg constant.
But when I stop looking at my love,
maar wanneer ik ermee ophoud om naar mijn liefde te kijken,
for Jesus,
voor Jezus,
and I look at Christ's love for me,
en ik kijk naar zijn liefde voor mij,
now there's something to sing about.
Maar dan vind ik iets waar ik over wil zingen.
You see, you're always going to carry this title.
Je zult altijd deze titel dragen.
Loved of God.
Geliefd door God.
When you're doing great in your Christian walk, you will bear this title, beloved of God.
Als je het geweldig doet in je christelijke levenswandel, dan zul je die titel dragen, geliefd door God.
And when you're struggling in your Christian life, you will still bear this title, beloved of God.
En als je worstelt in je christelijke leven, dan zul je nog steeds die titel dragen, geliefd door God.
As I said before, basically Israel one time asked God, "Why do you love me?"
Zoals ik al eerder heb gezegd, Israël vroeg op een gegeven moment aan de Heere, "Waarom houdt u van ons?"
And God says, "I loved you because I loved you."
En de Heere zei tegen hen, "Ik heb u lief gehad omdat ik u heb lief gehad."
Yeah, but why did you love me?
Ja, maar waarom hebt u ons lief gehad?
Because I loved you.
Omdat ik je heb lief gehad.
What is he trying to say?
Wat probeert hij daar te zeggen?
He's saying to you this.
Hij zegt dit tegen je.
Believer, I love you not because of you, but because of me.
Gelovige, ik houd van jou niet vanwege jou, maar vanwege mij.
My love was never dependent upon you.
Mijn liefde voor jou was nooit afhankelijk van jouzelf.
My love flows from who I am.
Mijn liefde komt voort uit wie ik ben.
I am love.
Ik ben liefde.
And I have made a covenant to love you.
En ik heb een verbond gesloten om jouw lief te hebben.
And I will never stop.
En ik zal daar nooit mee ophouden.
And when you're fasting and praying and reading your Bible, I'm going to be right there beside you.
En wanneer je zult vasten en bidden en je Bijbel zult lezen, dan zal ik me naast jou bevinden.
And when you stray and you fall down and you make yourself dirty.
En wanneer je afdwaalt en struikelt en jezelf verontreinigt,
I'm going to be right there beside you, loving you just as much as I loved you when you were praying.
Dan bevind ik me nog steeds zo naast jou als dat ik me naast jou bevond op het moment dat je aan het vasten en bidden was.
And though your father and your mother forsake you,
en ook al hebben je vader en je moeder je verlaten,
I will never forsake you.
Ik zal je nooit verlaten.
You are carved into the palms of my hands.
Want je staat geschreven in de palmen van mijn hand.
Your name is written on my heart.
Jouw naam staat geschreven op mijn hart.
So he says, therefore, beloved.
En daarom, er staat daarom geliefden.
Since you look for these things.
Verwachtende deze dingen.
Now look at what he's assuming.
Dus waar gaat Petrus van uit?
He knows that true believers are going to be looking for the coming of Christ.
Hij weet dat ware gelovigen uit zullen zien naar de komst van Christus.
They are going to be looking for the end of the world.
Ze zullen uitzien naar het einde der wereld.
Because that's where their treasure is.
Want dat is waar hun hart zich bevindt.
There is a sense in which every
waar hun schat zich bevindt.
There is a sense in which every one of us should have a faraway look in our eyes.
In een bepaald opzicht behoren wij allemaal een ver gezicht te hebben, een verre blik.
There was a man of God who was devoted to his God.
Er was een man Gods die toegewijd was aan zijn God.
And every once in a while his wife would look at him.
En zo nu en dan keek zijn vrouw naar hem.
And see that he had this far away look in his eyes.
En dan viel het bij haar op dat hij deze blik in zijn ogen had waarmee hij heel ver wegkeek.
Sometimes he would walk out of the house.
En soms liep hij dan het huis uit.
And just stand there out in the field and look at the clouds.
En gewoon daar in het veld staan en kijken naar de wolken.
And he'd squint his eyes real tight.
En dan kneep hij zo met zijn ogen.
And he'd look with all his might.
En dan keek hij zo goed als hij kon.
And he would try to see, is he coming?
En dan probeerde hij te zien,
is he coming?
Komt hij al?
I wish that passion for you. I wish you had that passion and I had that passion.
Ik wilde dat jij en dat ik dezezelfde passie zouden hebben.
Always looking for his coming.
Altijd verwachtende zijn komst.
And then he says, be diligent to be found by him.
En dan staat er, wees ijverig, benaarstig u door hem te worden gevonden, bevonden.
When he comes back, he will find every one of his sheep.
Wanneer hij terugkomt, zal hij elk van zijn schapen vinden.
Though their bodies be buried in the bottom of the deepest sea.
Ook al zijn hun lichamen begraven in de diepte der zee.
He will find them there.
Hij zal hen daar vinden.
Though they fell in the deepest, darkest jungle, he will find them there.
Ook al zijn hun lichamen ten neergevallen in de diepste, meest duistere oerwoud, hij zal hen daar vinden.
You never have to worry about being lost.
Je zult je nooit zorgen hoeven te maken dat je verloren zult raken.
He will find you.
Hij zal jou vinden.
Because his reputation is riding upon him finding you.
Want het heeft te maken met zijn eigen reputatie dat hij jou zal vinden.
By finding you, he proves that he is the great shepherd.
Want door jou te vinden, laat hij zien dat hij de goede herder is.
And of all that the Father has given him, he has not lost one.
En dat van allen die de Vader hem heeft gegeven, hij niet één verloren heeft doen gaan.
And finally it says this.
En tenslotte zegt het dit.
When he finds you,
wanneer hij jou vindt,
you must be diligent to be found in peace, spotless and blameless.
Moet je je benaastigen om te mogen worden gevonden onbevlekt en onbestraffelijk.
Here's what the Lord desires for you. Two things.
Dit is wat de Heere aangaande jou verlangt. Twee dingen.
Peace.
Ja, in vrede, vrede.
And purity.
En reinheid.
We could also say innocence.
We kunnen ook zeggen met een rein geweten.
First of all, the Lord desires to find you in peace with him.
In de eerste plaats, de Heere verlangt er nou dat hij jou zal aantreffen in vrede met hem.
There are so many true believers whose hearts know nothing of peace.
Er zijn zoveel ware gelovigen die in hun hart niet kennen van ware vrede.
Because they're always looking at themselves instead of looking at him.
Omdat ze altijd naar zichzelf kijken in plaats van dat ze naar hem kijken.
They're always considering their failures rather than looking at his perfect work.
En ze schouwen altijd naar hun eigen falen in plaats van dat ze kijken naar zijn volbrachte werk.
Young Christian, listen to me.
Dus jonge gelovigen, luister naar me.
If you think that one day you are going to be so godly that then you'll be able to have peace, you are wrong.
Als jij denkt dat er eerst een
godly.
Ja, dat er eerst een dag moet komen waarop jij van jezelf kunt zeggen dat je nog veel meer godvrezend bent dan nu, dat er een dag moet komen waarop je heel godvrezend zult zijn om dan vrede te kunnen vinden, dan zit je ernaast.
Your peace does not come from your performance.
Want de vrede is niet het gevolg van jouw eigen verdiensten.
It comes from the performance of Christ.
Maar het komt vanwege de verdiensten van Christus.
To truly believe him.
Om waarlijk in hem te geloven.
Do you know the most difficult thing a Christian has to do?
Weet je wat het moeilijkste is wat een christen moet doen?
I told you this last night, I think.
Ik geloof dat ik het gisteravond ook heb gezegd.
The most difficult thing you're ever going to have to do.
Het meest moeilijke wat je ooit zult moeten doen.
Is to believe that God loves you as much as he says he does.
Is om te geloven dat God net zoveel van je houdt als dat hij zegt dat hij van je houdt.
As a Christian, as a matter of fact, you're supposed to spend the rest of your life trying to search that out.
Als een christen behoor je de rest van je leven te besteden aan het daar achter komen.
To figure out how much God loves you.
Om erachter te komen hoeveel God van je houdt.
You're going to need a big calculator.
Daar heb je een grote rekenmachine voor nodig.
Isn't that a wonderful task?
Is het niet een heerlijke opdracht?
What are you doing, Brother Paul?
Wat ben je aan het doen, Brother Paul?
Oh, I'm just trying to figure out how much God loves me.
Ik ben aan het proberen erachter te komen hoeveel God van mij houdt.
I keep thinking and thinking, but I still can't figure out how much he loves me.
Ik blijf maar denken en denken, maar ik kom er nog steeds niet achter hoeveel hij van mij houdt.
And then peace with each other.
En dan ook vrede met elkaar.
After you've been in the ministry for a long time,
nadat je een lange tijd de Heer hebt gediend,
you start understanding that the ministry is not as important as you thought it was.
Begin je erachter te komen dat een christelijke bediening niet zo belangrijk is als je dacht dat het zou zijn.
At least it's not as important as Christ-like character.
Je komt erachter dat het lang niet zo belangrijk is als Christus gelijkvormig karakter.
And after many, many years of walking with Christ.
En nadat je vele jaren met Christus hebt gewandeld,
you look back and you see all the successes and the victories.
Dan kijk je terug en dan zie je allerlei successen en overwinningen.
But you know what really just keeps bothering you?
Maar weet je wat je gewoon de hele tijd dwars blijft zitten?
I just don't love people like I ought to love people.
Ik hou niet van mensen zoals ik van mensen zou moeten houden.
I may be an elder in the church.
Het kan zijn dat ik ouderling ben in de kerk.
But with regard to loving people, I'm still just a baby.
Maar als het gaat om liefde voor mensen, dan ben ik nog een baby.
When Christ comes back, he wants to find us at peace with one another.
Wanneer Christus terugkomt, dan wil hij ons aantreffen in vrede met elkaar.
Loving one another.
Elkaar liefhebbende.
You want to work on something?
Wil je iets hebben waar je mee aan de slag kan?
Work on that.
Ga daar dan mee aan de slag.
Brother Charles told me one time, he probably won't even remember, but he told me this one time.
Brother Charles heeft mij een keer dit gezegd. Misschien herinnert hij het zichzelf niet eens.
In the new covenant.
In het nieuwe verbond.
Love is not one of the things.
Is liefde niet één van de vele dingen?
It's everything.
Maar het is alles.
It's the fulfillment of the law.
Het is de vervulling van de wet.
It's the fulfillment of everything you were commanded to do.
Het is de vervulling van alles wat jou opgedragen is te doen.
To love one another as Christ loved you.
Om elkaar lief te hebben zoals Christus ons heeft lief gehad.
And then finally, he wants to find us pure.
En dan tenslotte, hij wil ons rein aantreffen.
Without spot.
Onbevlekt.
Not dirty.
Niet vuil.
God wants you to be pure because he loves you.
De Heere God wil dat je rein bent omdat hij van jou houdt.
You know, the devil continues to do today what he did at the very beginning with our first parents.
Weet je, de duivel doet vandaag de dag nog steeds wat hij in het allereerste begin met onze eerste ouders deed.
He lies.
Hij liegt.
And he tries to make you think that God is bad.
En hij wil proberen jou te doen denken dat God slecht is.
God said you couldn't eat from any of the trees in the garden.
God heeft gezegd dat je van geen enkele boom in de hof mag eten.
That's not what God said.
Maar dat is helemaal niet wat God had gezegd.
He said you couldn't eat from one tree in the garden.
Hij had gezegd dat je van één boom niet mocht eten.
All the other trees you can eat from.
En alle andere bomen daar kan je van eten.
This devil who roams this earth, he will tell you, God doesn't want you to have anything.
En de duivel die rondgaat, brullende over de hele aarde, die probeert mensen ervan te overtuigen, God wil dat je helemaal niets hebt.
That's not true.
Dat is niet waar.
He just doesn't want you to have the filth of this world that contaminates and destroys.
Hij wil gewoon dat er niet in jouw leven komt de vuilheid van deze wereld die jou vervuilt en die jou kapot maakt.
Just think for a moment of my little daughter.
Nou, denk gewoon eens even aan mijn dochtertje.
Did I tell you she's the most beautiful girl in the world?
Heb ik je wel eens gezegd dat ze het mooiste meisje van de wereld is?
Well, she's 2 years old.
Ze is 2 jaar oud.
She's got big brown eyes.
Ze heeft grote bruine ogen.
Looks just like her mom.
Ze lijkt precies op haar moeder.
And she wears those little pajamas.
En ze draagt haar pyjamaatje.
With the feet in them, they got little.
En daar zitten schoentjes aan vast.
And the rubber on the bottom.
En er zit een beetje rubber in de zool.
And they run around.
En daar rent ze in rond.
And at night I put her in the crib.
En 's nachts leg ik haar in haar bedje.
And I give her her milk.
En ik geef haar drinken, haar melk.
It's got handles on both sides.
En het heeft twee handvaten.
She just drinks it.
En ze drinkt daarvan.
And everything is so wonderful.
En het is zo prachtig.
She's got her pajamas on.
Ze heeft haar pyjamaatje aan.
She's all clean.
En ze is helemaal schoon.
You know how babies smell.
Je weet hoe babytjes kunnen ruiken.
That's why I just want to keep having more babies. I love that smell.
Daarom wil ik graag meer baby's krijgen, want ik hou van die geur.
And she's so cute.
En ze is zo schattig.
And I can just look at her.
En ik kan naar haar kijken.
And it's really hard for me to leave the room.
En het is moeilijk voor mij om de kamer te verlaten.
Imagine the next morning I walk in the room.
Stel je voor dat ik de volgende ochtend die kamer binnenloop.
And I go over to the crib.
En ik ga naar haar bedje.
And she hasn't jumped up to see me like she always does.
En ze kijkt niet op om naar mij te kijken zoals ze gewoonlijk doet.
Because every day in the morning when I walk into her room.
Want elke ochtend als ik haar slaapkamertje binnenloop.
She jumps up.
Dan springt ze op.
She does this little dance.
Dan danst ze een beetje.
Oh, you need to do the dance. He hates me. Well, you can do it at home when you're alone.
When she wakes me up.
Well, I walk in there and she doesn't jump up.
Maar ik loop haar slaapkamertje binnen en ze springt niet op.
And so I walk over there.
Dus ik loop naar haar bedje toe.
And I become so furious I can kill with my bare hands.
En ik word zo woedend dat ik kan doden met mijn blote handen.
Because sometime in the night.
Want ergens gedurende de nacht.
A huge, filthy serpent crawled out of the sewer.
Want ergens in de nacht is er een grote, vreselijke slang uit het riool gekropen.
And it got past my bedroom door.
En die is voorbij mijn eigen slaapkamerdeur gekropen.
And it climbed into bed with my little daughter.
En die is in het bed van mijn dochtertje gekropen.
And it wrapped its filthy body around her.
En het heeft zijn vuile lijf om haar lichaam gewikkeld.
And it dirtied her.
En het heeft haar besmeurd.
And it strangled the life out of her.
En het heeft het leven uit haar weggewurgd.
I will grab that thing and rip it apart with my bare hands.
Ik zal dat ding te pakken krijgen en het uit elkaar scheuren met mijn blote handen.
That's how much God loves you.
Zo veel houdt God van jou.
That's why God does not want you in this world.
Dat is waarom God wil dat je je niet in de wereld bevindt.
He wants you loving him.
Hij wil dat je van hem houdt.
Laughing with him.
Dat je met hem lacht.
Chasing him.
Dat je naar hem jaagt.
Playing with him.
Dat je met hem speelt.
Rejoicing before him.
Dat je je verheugt voor zijn aangezicht.
He does not want that serpent of old to wrap around you, soil you and take away your life.
Hij wil niet dat die oude slang zich naar jou toe begeeft en zich om jou heen wikkelt om het leven uit jou weg te nemen.
If there are pastors and missionaries,
als er predikanten, zendelingen zijn,
and fathers here tonight,
en vaders hier vanavond,
one of your responsibilities.
Een van jouw verantwoordelijkheden.
If you're a pastor, it's to watch over the sheep.
Als je een pastoor, een herder bent, is het om te waken over de schapen.
And you see that serpent getting near them.
En als je ziet dat die slang dan in de buurt van de kudde komt.
And you stomp his head in the ground in the name of Jesus Christ.
En dan begin je op zijn kop te slaan in de naam van Jezus Christus.
You're a father.
Als je een vader bent.
It is your job to guard your home.
Dan is het je taak om te waken over je gezin.
And you see that serpent crawling around your neighborhood.
En je ziet dat die slang zich in je buurt bevindt.
You stomp his head into the ground in the name of Jesus Christ.
Dan sla je zijn kop de grond in de naam van Jezus Christus.
That's why Paul said.
En dat is waarom Paulus zei.
To be strong.
Wees sterk.
And to act like men.
En wees mannelijk.
Because there is one like a roaring lion seeking whom he may devour.
Want er is er één die als een brullende leeuw rondgaat om te zien wie hij zal verslinden.
That is why the true shepherd.
Dat is waarom de ware herder.
The true pastor.
De ware pastor.
The true missionary.
De ware zendeling.
The true father.
En de ware vader.
Lays down his life for the sheep.
Zijn leven neerlegt voor de schapen.
How then shall we live?
Hoe zullen wij dan leven?
We hebben inmiddels alweer 8 preken gehoord, 8 boodschappen gehoord. En de grote vraag is, wat gaan we met het woord doen, wat we de afgelopen dagen gehoord hebben? Het woord is gezaaid, het evangelie, het woord van de genade is in ons midden gezaaid. En nou zijn er 4 mogelijkheden. De Bijbel zegt dat als het zaad gezaaid wordt, dan is er een mogelijkheid dat de vogels van de hemel komen. Dat boze geesten, dat Satan komt en dat we naar huis gaan en dat het woord weggeroofd wordt uit onze harten. Dat is de eerste mogelijkheid. Het verharde hart, het harde hart. Er is geklopt op je hart, er is geklopt op uw hart en we gaan gewoon verder. De tweede mogelijkheid is dat het woord gestrooid is en gezaaid is en dat we zullen zijn als die Amerikaanse jongelui. We lachen en we klappen en we zeggen, Paul Washer heeft weer een goede boodschap gebracht. Maar het verandert uiteindelijk ook niet ons leven. We zijn geëindigd in de spreker. We zijn geëindigd in de sprekers die er geweest zijn. En we zeggen, hij heeft het weer mooi gezegd. Dat is het emotionele, het enthousiaste hart. Dat is zoals die wortel hè, die opkomt. Maar er komt verdrukking en vervolging om het woord. En uiteindelijk worden we geërgerd en we hebben er geen behoefte meer aan. De derde mogelijkheid is dat we het woord wel gehoord hebben, maar dat de zorgvuldigheden van het leven en de probleem van de rijkdom van de wereld en de begeerte omtrent de andere dingen inkomen. Gewoon alledaagse dingen, we gaan naar huis, morgen gaan we misschien op vakantie, volgende week gaan we op vakantie, we gaan weer over tot de orde van de dag. Het is zoals het zaad, de doornen die het zaad wat gezaaid is, het evangelie. Het woord van de genade is gezaaid deze laatste dagen, maar we gaan gewoon over. En uiteindelijk zijn het de alledaagse dingen, de verleiding van de rijkdom, de zorgvuldigheden van het leven. Maar uiteindelijk verstikken ze het woord van God en we blijven onvruchtbaar. Dat is de derde mogelijkheid. Het hedonistische hart. Het hart wat uiteindelijk toch blijft opgaan in de dingen van deze wereld. De zorgvuldigheden van het leven. Het verandert niet. Wat Paul heeft gezegd. Het laat uiteindelijk deze wereld niet los. Maar het blijft zich vastklampen aan de zorgvuldigheden van deze wereld en de rijkdom. Maar nou de vierde mogelijkheid. En God weet of dat ook daadwerkelijk dat het spoor gaat worden. Dat dat in ons leven tot een werkelijkheid wordt. Er staat, en deze zijn die in de goede aarde bezaad zijn. Welke het woord horen en aannemen. En dragen vrucht, het ene 30 en het andere 60 en het andere 100 fout. Dat het evangelie gebracht is met het verlangen dat het daadwerkelijk verandering gaat brengen in onze harten. Want daarom zitten we hier toch, wees eerlijk. Laten we vanavond een evaluatie opmaken. We zijn hier toch niet gekomen voor entertainment. We zijn hier toch niet gekomen om weer zomaar 7, 8 preken aan te horen. Maar we zijn hier gekomen in een verlangen dat daadwerkelijk ons leven verandert. Dat het vrucht gaat voortbrengen. Nou, wat is er nodig? Wel, dat staat hier dat we het niet alleen horen met onze oren, maar ook aannemen. Dat wil zeggen dat het naar ons hart gebracht wordt. Dat er een connectie komt van ons hoofd naar ons hart. En als er dan onder ons zijn die nog onbewogen zijn gebleven onder het woord, dan is het mijn gebed dat je straks niet zomaar weer snel van je stoel opstaat en weer naar de drinktafel gaat en weer lekker de boodschap wegdrinkt. Maar blijf nou straks eens ook naar de getuigenis, nou gewoon eens hier 10 minuten, kwartier stilzitten. En jezelf afvragen, wat heb nou dit weekend, al die preken, wat heb het nou uitgewerkt in mijn leven? Wat ga ik dan morgen anders doen? Wat ga ik dan morgen anders doen? God is namelijk uit op verandering van ons leven. We moeten wegkomen van het wereld. En dat betekent dat er ook daadwerkelijk keuzes gemaakt worden. Dat we morgen dingen anders gaan doen. En natuurlijk hebben we Gods Heilige Geest daarvoor nodig. En ik vond het heel indrukkend wat Paul ook heeft gezegd. En dat is die uitspraak. Daar wil ik dan, voordat we gaan zingen, nog mee sluiten. Velen zouden op hun sterfbed nog één gelegenheid krijgen om het leven over te doen. Die zullen ze echter niet meer krijgen. Stel je voor dat vanavond het je sterfbed wordt. Welke dingen zou je dan anders gaan doen? Hiskia, die kreeg nog 15 jaar. Hij kreeg de boodschap dat hij zou bereid je huis en je zal sterven. Stel je voor dat we zo'n boodschap krijgen. Bereid je huis, want ook jij moet sterven. En toen kreeg hij nog 15 jaar. Wat zou je dan anders gaan doen in die 15 jaar? Niet in activisme, maar in afhankelijkheid van de Heer. De Hartkerkconferenties zijn er niet om jullie bezig te houden, maar ons verlangen is dat jouw leven, dat uw leven, dat mijn leven, dat het daadwerkelijk verandert. Dat wij Christus gelijkvormig worden. En daarom dat lied. Moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet, zonder één verloste zondaar mee te brengen aan zijn voet. Dit lied is heel erg sterk gericht op evangelisatie. Moet ik gaan met lege handen. Maar het gaat ook vooral ook om die woorden uit het derde couplet. Hoeveel jaren die ik verspilde, kwamen zij nog eenmaal weer. Ik zou ze wijden aan mijn heiland, dankbaar leven tot zijn eer. Nou, de rest van de context gaat over het zielenwinnen van de Heere, maar het heeft ook alles te maken met heiligheid en reinheid, met puurheid.